Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Hemelvaartsdag, ja. Dat is eigenlijk zo'n dag die vrij onbekend is. De meeste Nederlanders weten alleen vandaag dat het een vrije dag is. En die zullen niet denken aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Ook veel mensen in de kerken, die ontgaat de betekenis daarvan. Nu er steeds meer moslims in ons land komen, gaan er zelfs stemmen op om deze dag maar te vervangen door het suikerfeest. Het islamitische suikerfeest, of bijvoorbeeld de Tweede Pinksterdag. En toch heeft de hemelvaart van de Heer Jezus ons veel te zeggen. Wij kijken vandaag omhoog. En we richten onze blik op wie de Heer Jezus is die zit op de troon van God. Wij leven in hele gevaarlijke, onrustige tijden. Voor het eerst in de geschiedenis, voor het eerst in het leven ook van hele oude mensen in ons midden, kunnen wij als gemeente niet zomaar samenkomen. Wereldwijd zijn mensen angstig en onrustig. Door het virus wat over de wereld waart. Bang voor een gezondheid, bang voor de toekomst, bang voor hun banen. En daar is ook alle reden voor. En wanneer je dan zo om je heen kijkt in de wereld, dan dacht ik aan dat Engelse spreekwoord. When the outlook is bleak, try the uplook. Wanneer het uitzicht vaag is, probeer dan eens naar boven te kijken. Dat is ook wel wat veel mensen doen. Hoop doet bidden, zeggen wij mensen ook. Dan ga je naar boven kijken. Dat is ook wat we vandaag willen doen. En dat doen we met deze tekst over de Heer Jezus uit Colossense 1. De kern van dat gedeelte, ik heb het al gezegd, is dat lied of gedicht wat in het midden staat van vers 15 tot en met vers 20. Dat heeft dichterlijke, ritmische kenmerken, ook in het Grieks. Het is een van de meest verheven christologische gedeeltes. Christologie is de leer over wie Christus is, zegt wie de Heer Jezus is. En dit is een van de mooiste gedeeltes uit het Nieuwe Testament, waar het gaat over wat Heer Jezus deed en wie Hij is. En dat gaat dan niet alleen over Hem, die daar boven troont, maar het gaat tegelijkertijd ook over ons. Want wie Hij is, heeft impact op onze levens. De inleiding daarvan, in vers 12 tot 14, worden wij eerst opgeroepen om God de Vader te danken. Want Hij heeft een goed plan voor ons als gelovigen. Hij voert ons, staat daar, uit de duisternis in het licht. Hij heeft een goede erfenis, een goede toekomst voor ons weggelegd. En Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Wij zijn bevrijd uit het ene, uit de macht van kwade machten. En denk dan aan de machten van de duivel en van de dood en van zonde en van ziekte. Alle kwade dingen die je bedreigen. En heeft ons overgebracht, heeft ons overgezet in het rijk, in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Wij mogen nu leven onder de regering van koning Christus. En vervolgens wordt dan uit de doeken gedaan wie die koning is, hoe groot, hoe machtig hij is. Leef je in die realiteit van leven met de Heer Jezus, dan leef je dus eigenlijk in een nieuwe realiteit. In een nieuwe werkelijkheid. Onder zijn regering, altijd met hem verbonden. Wat er ook maar gebeurt in je leven, Hij laat je nooit meer los. En daarom, wanneer Paulus het daarover heeft, als vanzelf gaat het dan ook over in die lofzang op Christus. Waarschijnlijk een van de oudste christelijke liederen. Christenen hebben altijd veel gezongen, al vanaf het begin. Je leest al in Handelingen 2, net nadat de eerste christenen bij elkaar zijn gekomen, nadat de geest was uitgestort, dan lees je al, en zij loofden God, waarschijnlijk met liederen. Paulus en Silas, die zongen ook in de gevangenis. Wat ze zongen staat er niet bij. Maar hier wordt waarschijnlijk een van die oudste christelijke liederen geciteerd. Het is een indrukwekkend bijbelgedeelte over de Heer Jezus. Het heeft een opbouw waar veel herhalingen in zitten, maar ook steeds nieuwe gedachten. Zag je al hoe vaak het woordje alles voorkomt? In die 6 versen wordt het woordje alles, ik heb het rood gemaakt in de tekst, dat helpt wel in de Bijbel, als je zulke woorden die terugkomen steeds onderstreept. Dat woordje alles wordt wel 10 keer gebruikt in deze 6 versen. Alles valt onder de regering van de Heer Jezus. Er is niks van uitgesloten. En dat alles onder hem valt, betekent tegelijkertijd ook dat niets ons van hem kan scheiden, zegt Paulus elders in Romeinen 8. En dan gaat het niet alleen maar om dingen hier op aarde, om aardse machten, maar dan gaat het ook over hemelse en duivelse en onzichtbare geestelijke dingen. Alles op aarde, alles in de hemel. Het werk van de Heer Jezus is dus nog veel, veel omvattender dan wij eigenlijk denken. Wij letten meestal op wie hij voor ons is, wat hij voor ons gedaan heeft, dat hij voor onze zonde heeft betaald. Maar wat de Heer Jezus deed, heeft ook gevolgen voor heel de wereld, voor de onzichtbare geestelijke wereld, voor hemelse machten en krachten, voor goede engelen en kwade demonen. Zelfs voor heel de schepping, voor de geschiedenis, voor de natuur, voor de toekomst, voor de machthebbers op aarde. Achter de schermen van wat wij hier op aarde meemaken, zijn allerlei processen aan de gang. Allerlei machten en krachten en ideologieën, economische krachten, politieke krachten, ecologische, geestelijke ontwikkelingen. Je kunt daarover elke dag weer lezen, je hoort erover op het nieuws. Er zijn veel machten en krachten die ongemerkt grote invloed hebben op onze levens. Er zijn veel mensen bijvoorbeeld die ziek zijn en die heel arm zijn. En met z'n allen zijn we toch maar heel beperkt in staat om daar iets aan te doen. Nou, dat is zoiets waar je soms machteloos onder voelt. En dan is het goed te weten dat de Heer Jezus regeert boven al die machten en krachten. Dat hij groter is. De Heer Jezus overwon alle machten. Hij is groter dan wij denken. Dat is eigenlijk wat hier staat. En op Hemelvaartsdag denken wij daaraan, omdat de Hemelvaartsdag de dag is van de troonsbestijging van de Heer Jezus. Toen kwam hij terug in zijn vaderhuis. Toen mocht hij gaan zitten aan de rechterhand van zijn vader. En van daaruit regeert hij over onze wereld en bouwt hij zijn kerk. 10 dagen na hemelvaart stortte hij zijn Heilige Geest uit. Gelijk kwamen er 4000 mensen tot geloof. En dat groeide maar door en groeit nog altijd maar door. De Heer Jezus regeert als onze levende Heer. En omdat hij leeft, hoeven wij ook niet al te bang te zijn. Hoeven wij ons ook niet te veel te bezorgd te maken. Over de huidige crisis niet. Over de spannende ontwikkelingen in ons eigen leven niet. Want wat er ook gebeurt, de Heer Jezus die is altijd bij je en die houdt je vast. In de goede dagen, maar ook in de kwade dagen. En daardoor mag je als kind van God altijd positief zijn. Optimistisch. Er is hoop. Dat hele simpele kinderliedje, je hoeft niet bang te zijn, dat zegt het eigenlijk wel heel mooi. Zelfs oorlog en pijn kan je niet meer loslaten van de Heer Jezus en zijn goede plannen. Hij is altijd groter. Hij is altijd machtiger. Nou, dat zie je aan de ene kant, dat woordje alles. Hè? Aan de andere kant zie je hier ook verschillende betekenissen van het woord hoofd of eerstgeborene. Dat de Heer Jezus de eerstgeborene is van heel de schepping. Wat betekent dat precies? Dat hij de eerstgeborene is van de doden. Wat houdt dat in? Dat hij hoofd is van zijn lichaam, de kerk. Er zijn in dit gedicht heel veel lagen. En hoe meer je daarin graaft, hoe meer je ook ontdekt. Dat de Heer Jezus de eerste is, dat betekent niet alleen een volgorde qua tijd, maar wijst ook op een rangorde. Hij is niet alleen de eerste, maar ook de grootste, de machtigste. De Bijbel zegt ook de Heer van alle heren en de koning van alle koningen. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Hij is degene door wie wij bestaan. Hij is ook degene die ons redt. Hij is ook degene die onze bestemming in handen heeft. Het lied dat de Heer Jezus hier citeert, dat vormt de kern van heel die Kolossenbrief. In de rest van de brief wordt dat uitgewerkt. De betekenis daarvan, dat zie je bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 vers 3. Waar staat dat, ja, dat de Heer Jezus zo rijk is. En dat hij leidt naar de kennis van Gods mysterie. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dus de Heer Jezus zou je nog best kunnen vergelijken, denk ik wel eens, met een diamant. Met een diamant die je nooit in één keer goed kunt bekijken, maar als je hem ronddraait, dan zie je overal steeds weer nieuwe facetten, nieuwe schitteringen. En zo zie je ook in Christus, in de Heer Jezus, zie je steeds weer nieuwe dingen. Hoe dichter je bij hem komt, hoe meer je naar hem kijkt, hoe meer rijkdom je daar ook in ziet. Nou, en dat vertelt Paulus nu. Hij vertelde dat voor het eerst aan de mensen in Kolossen. Mensen in Kolossen, dat schrijft hij ook over in hoofdstuk 2. Die zochten de zin en de bestemming van hun leven vaak in andere godsdiensten, andere geloven. Mysteriegodsdiensten noemden ze dat. Dat was alleen voor ingewijden toegankelijk. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf moest verlossen. Door te vasten, door jezelf te straffen, door allerlei vormen van reiniging, door meeslepende muziek, extase, door heilige dronkenschap en zelfs prostitutie. Moest je eigen ik worden verzwakt en moest je eigen ik één worden met de Godheid. Maar je kon het nooit helemaal snappen en nooit helemaal bevatten. Je moest je eraan overgeven. Het leek wel wat op die mystieke, ongrijpbare New Age filosofieën en gedachten die tegenwoordig rondgaan. Paulus stelt daar de Heer Jezus tegenover. Hij wijst de Heer Jezus op die verwarde heidense mensen daar in Kolossen. En hij zegt, nou dat is nou het ware beeld van God. Wat hij gedaan heeft, wat hij voor ons betekent. Jezus, daar begint hij mee, Jezus is het beeld van God, de onzichtbare. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Heer Jezus die bracht hem dichtbij. De Heer Jezus is één van ons geworden. Heel concreet, midden in onze werkelijkheid. Heel tastbaar. God met ons. Hij leefde onder ons. Hij werd één met ons. Iemand die in een andere kamer naast je zit en als er een muur tussen is, die kun je niet zien. Maar als de deur open staat en er hangt een spiegel in de hal, dan zie je zijn spiegelbeeld. En zo is de Heer Jezus voor ons ook het spiegelbeeld van God de Vader. God de Vader die wij niet direct kunnen zien, maar die we wel kunnen kennen dankzij de Heer Jezus. Veel mensen geloven ook vandaag wel dat er iets is. Iets tussen hemel en aarde, maar ze weten niet precies wat. Nou, zegt Paulus, dankzij de Heer Jezus weten we heel concreet wie God is. Onze hemelse Vader. De goedheid, de waarheid, de genade van God de Vader wordt zichtbaar in de Heer Jezus. Je kunt het lezen in de evangelie, hoe hij zich ontfermde. Juist over de armste mensen, over de mensen die diepste in de ellende zaten. Je leest het uit zijn woorden. Hij baande voor ons een levende weg naar zijn Vader. En daarna liet hij ons niet alleen, maar hij ging naar de hemel en regeert nu over ons vanuit het hemelse controlecentrum, zou je kunnen zeggen. De regering van de kerk ligt niet hier op aarde, ligt niet bij een kerkenraad of bij een landelijke vergadering of een synode, maar ligt bij Christus die onze kerk stuurt, die de kerk bouwt door de eeuwen heen en over heel de wereld. Nou, dat is ook enorm vertroostend. Dat heeft ons vandaag ook veel te zeggen. Wij denken soms van, hoe moeten we nog verder in deze coronatijd? We kunnen niet meer samenkomen. Wanneer kunnen we weer samenkomen? We kunnen niet samen zingen. Hoe kunnen we de verbinding met elkaar vasthouden? Nou, ik denk dat de Heer Jezus ons ook wel weer wegen wijst door deze crisis heen. Dat hij ons wel laat zien hoe we elkaar kunnen vasthouden. Dat er juist nu wellicht mensen die zich wanhopig voelen in het hart geeft om ook naar boven te gaan kijken. Vaak zijn lastige tijden in de geschiedenis van de kerk later juist bloeitijden geweest. Dat bleken juist de bloeitijden te zijn. Nou, we mogen bidden dat ook vandaag dat zo is. Dat de Heer God lastige tijd gebruikt om ons geloof te verdiepen en ook nieuwe mensen weer bij hem te brengen. Ja, en als je dat bedenkt, dan realiseer je eigenlijk waarom er staat alles, alles, alles. Alles valt onder de controle van Christus. Overzien het geheel van het lied, dan zijn er eigenlijk twee hoofdgedeeltes die elkaar een beetje reflecteren qua woordgebruik, qua formulering. Kort gezegd gaat het daarbij over schepping en herschepping. In vers 15 tot 17 gaat het over de Heer Jezus als degene die de hele wereld, die de hele schepping heeft gemaakt. En vanaf vers 18 gaat het over Jezus als het hoofd van de kerk, die de schepping, die de wereld redt. Het gaat over hem als schepper en als redder. Hij is de verbindende factor tussen de oude schepping en de nieuwe schepping. Tussen de natuurlijke wereld die is gevallen en de geestelijke herschepping ervan. Daarom is hij de eerstgeborene van heel de schepping, maar hij is ook de eerstgeborene van alle doden. Alles begon met hem, maar hij liet het daarna niet los. De hand die hemel en aarde vormde, die ook ons heeft gemaakt, is tegelijkertijd de hand die werd doorboord en vastgenageld aan het kruis van Golgotha om ons te verlossen van de zonde. En dat toont de grote liefde. Dat toont de trouw van onze hemelse Vader. Hij laat ons nooit in de steek. Daar zijn we ook de dienst mee begonnen. Zelfs niet, zegt de Bijbel, wanneer wij ontrouw zijn. Wanneer wij dreigen om op te geven. Wanneer wij wel eens weglopen en verdwalen. De Heer Jezus laat ons niet los. Daarom mogen wij het ook niet opgeven met elkaar. De trouw van onze Heer drijft ons om door te gaan. Ook wanneer het moeilijk is. En dat gedenken we dan vaak in de kerk wanneer we met elkaar avondmaal vieren. Daar gedenken we zijn werk van verlossing, van herstel. Vers 20 van onze tekst zegt dat de Heer Jezus alles met zichzelf heeft willen verzoenen. En dat hij vrede heeft gebracht door zijn bloed aan het kruis. Hij nam onze zonde op zich en zorgde ervoor dat wij niet langer vijanden van God hoeven te zijn. Hij kwam om alles met zich te verzoenen. Wij denken vaak veel te gering van de enorme impact en de rijkwijde van het werk van de Heere Jezus. Paulus toont dat hij voor heel de natuurlijke wereld de kiem van verlossing legde. Dat zelfs onzichtbare geestelijke machten zich voor de Heere Jezus moeten buigen. Elders staat in de Bijbel, elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden. Eens zal iedereen het erkennen dat Christus eer is wanneer hij terugkomt. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is die ons gemaakt heeft. Hij is ook de grote hersteller. Dankzij hem is er hoop voor onze gebroken wereld. Wat is er veel kapot? Wat is er veel gebroken in onze wereld? Wanneer je wereldwijd kijkt, dan zie je dat helemaal. Ook nu weer als je berichten hoort uit de grote wereldsteden, waar mensen bij bosjes sterven. Hè? In Brazilië bijvoorbeeld. Als je leest over zo'n orkaan. Maar met de Heer Jezus erbij is het toch uiteindelijk nooit hopeloos. Eens komt hij terug om alles weer volmaakt nieuw te maken. En dat wat geldt voor het geheel van onze wereld, geldt dan ook voor je persoonlijke leven. In ons leven is ook vaak van alles mis. Kromme dingen. Zondige dingen. Verkeerde dingen. Maar de Heer Jezus kwam nou juist om dat steeds weer recht te zetten. Om ons te helpen daarin. Dus zijn werk is veel omvattender dan wij vaak beseffen. Dankzij hem weten wij van herstel en we weten ook van hoop. Hoop voor de toekomst. Want de Heer Jezus liet ook zien hoe een mens nou echt moet zijn. Hè? Hoe een mens mag worden. De Colossensebrief schrijft al later in hoofdstuk 3 over de nieuwe mens. De Heer Jezus geeft de blauwdruk van echte menselijkheid zoals God het bedoeld heeft. Hij wil ons veranderen, hij wil ons vormen naar zijn beeld. En daarvoor is hij het hoofd van zijn lichaam. Dat is de bedoeling van de kerk, dat wij elkaar vormen, dat we samen gevormd worden naar het beeld van de Heere Jezus. Dus wie op zoek is naar de zin en het doel en de bestemming van zijn leven, die kan terecht bij de Heere Jezus. Dat staat hier eigenlijk. Alles is door hem en voor hem en tot hem geschapen. Nou, dat alles gaat ons begripsvermogen te boven. Het is groter dan wij kunnen bevatten. We kunnen het ook niet allemaal snappen en bevatten. Maar we kunnen het wel gelovig aanvaarden en eruit gaan leven. Vanuit die basis gaan leven. En daarom wordt er ook verderop in de brief gesproken over Gods mysterie, Gods geheim. En tegelijkertijd zegt deze brief ook wel, het is niet allemaal geheim. Het wordt ook heel praktisch en het wordt heel concreet. Lees je van hoofdstuk 3, dan gaat het over het nieuwe leven in Christus. Wat de weg moet en wat juist gestimuleerd moet worden. Nieuwe, oude dingen moeten weg. Wat slecht is, wat verkeerd is. Lage begeerten en hebzucht. En verkeerde dingen, juist de nieuwe mens van meeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat zijn dingen die de Heer Jezus ons wil leren. Aan het slot van wat wij hebben gelezen staat ook dat de Heer Jezus nu alles wat vijandig is aan God van ons wil wegdoen. En dat hij ons heilig, zuiver en onberispelijk bij zich wil brengen. Ja, dat zijn hele grote woorden. Hè? Heilig, zuiver, onberispelijk. Eigenlijk als je naar die bloem kijkt, dan zie je dat een beetje. Zo was de Heer Jezus en zo wil hij ook ons maken. En dat is dan niet omdat wij dat uit onszelf zijn, omdat we dat in onszelf hebben, maar omdat we dat hebben in Christus, verbonden met hem. Heilig, zuiver, onberispelijk. Maar daarvoor is het wel nodig, staat er dan in vers 23. Dan moet je wel blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop van het evangelie. Onwrikbaar gegrondvest. Dat wijst op fundamenten. Als je een huis gaat bouwen, moet je eerst een fundament bouwen wat stevig is. Het fundament van ons leven, van ons geestelijk leven, dat is de Heer Jezus. Daar ging het over zo net. Hij heeft alles in zijn hand. Hij is de rots waarop ons leven staat. En dat toont dat de Heer Jezus niet alleen maar alles wil beheersen, heel de wijde wereld, in het heelal, in de geschiedenis, onzichtbare machten, maar ook in uw en mijn leven. Ook in onze harten. Hij wil ook zitten op de troon van onze harten. Als de koning van je hart. En zelfs als dan alles instort, als je alles moet loslaten hier op aarde, je geliefden, je eigen leven, dan is de Heer Jezus er nog en houdt hij je nog vast. Nou, dat is het evangelie. En daarom kwam de Heer Jezus. En dankzij de Heer Jezus kan dan je leven nu al goede, mooie vruchten voortbrengen. Daar denken wij aan wanneer het Pinksteren wordt. Over 10 dagen is Pinksteren, gaan we ook met elkaar vieren. Maar heeft de Heer Jezus veel goede dingen voor ons gedaan. Ons leven in hem mag goede vrucht dragen. En dan beïnvloedt die geest alles in ons leven. Ook weer alles. Je relaties, je voelen, je denken, je doen en je laten. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen. Want de Heer Jezus regeert. Hij zit op de troon aan Gods rechterhand. Hij zit ook op de troon van onze harten. Wat geweldige God hebben wij. We mogen met hem leven. Op deze hemelvaartsdag denken wij dat. Met dankbaarheid en met verwondering. Halleluja. Amen.